Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
Het collectieve onbewuste is de geweldige geestelijke erfenis van de ontwikkeling van de mensheid. Die wordt wedergeboren in iedere individuele hersenstructuur. Het bewustzijn is slechts een kortstondig verschijnsel. Het onbewuste daarentegen is de bron van alle stuwende psychische krachten. Zo drukte Carl Gustav Jung uit dat de filosofie zich niet alleen moet richten op het rationele en bewuste, maar ook ruimte moet maken voor het onbewuste. Hoe ziet Jung de relatie tussen het onbewuste en bewuste? Op welke manier kwam hij tot zijn verschillende persoonlijkheidstypes? En waarom kwam het op het concept libido tot een breuk tussen Jung en Sigmund Freud? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Rico Sneller, de denker die centraal staat, Jung.
Vers les docks. Où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Zoals altijd is het concept simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. En vandaag, Jozef, zit jij naast mij en we zijn bij jou thuis.
Klopt, goedenavond.
En interessant, we hebben een niet echt een filosoof vanavond die we bespreken.
Nou, ik denk dat dat onderdeel van het gesprek zal zijn in hoeverre hij ook als filosoof te beschouwen is. Maar meer bekend vanuit een beetje de psychoanalytische school, hè, als ik het goed zeg. Maar dan kijk ik al met een schuin oog naar de hoofdgast, want die weet hier veel meer over dan ik.
Ja, precies. We kijken met een schuin oog naar Rico Sneller. Hij studeerde theologie en filosofie in Utrecht, Leiden en Parijs. En doseerde filosofie en ethiek aan de universiteiten in Leiden en Eindhoven. Momenteel is hij werkzaam als docent aan de Mendeville Academy in Gouda en bij het Instituut voor Verdrongen Filosofie. En eind vorig jaar verscheen van zijn hand Perspectives on Synchronicity, Inspiration and the Soul, waarin ook de denker die vandaag centraal staat voorbij komt. Welkom, Rico.
Dankjewel.
En we gaan het hebben over Carl Gustav Jung. Hij was een Zwitsers psychiater en psycholoog die leefde van 1875 tot 1961. Hij studeerde medicijnen, promoveerde daar ook in met een proefschrift over psychologie en pathologie van zogenaamde occulte verschijnselen. En hij was psychoanalyticus, in eerste instantie ook nauw verbonden met de 20 jaar oudere Sigmund Freud. Maar later kwam het tot een breuk met tussen die twee. En rond die tijd kreeg hij ook een grote psychose zelf. En vanaf die breuk is zijn stroming meer analytische psychologie genoemd, inderdaad. Nou, om dan maar gelijk die vraag te tackelen, Rico. Wat doet Carl Gustav Jung in onze podcast Filosofie?
Nou, kijk, wie een filosoof is, dat is al een filosofische vraag. Er zijn natuurlijk talloze lieden die op een onverwachte manier uit de hoek komen. Op een filosofische manier uit de hoek komen. Terwijl ze zich in het leven van alle dag bezighouden met kunst, bijvoorbeeld, of in dit geval met de menselijke psyche. Kijk, Jung was een intellectueel, dat als eerste. Jung kende westerse literatuur, de klassieke. Hij kende de Bijbel, hij kende Indiase spirituele teksten. En hij kende de hele geschiedenis van de filosofie. En dat kan ik beamen dat dat inderdaad het geval is. Dus zijn hele werk is gelardeerd met verwijzingen naar grote denkers. Interessante verwijzingen naar grote denkers. En als je filosoof bent, Is het alleen al om die reden interessant om Jung te lezen. Omdat denkers die je meende te kennen door Jung op een manier worden geplaatst of geduid die je misschien zouden kunnen verrassen. Jung werpt een interessante, frisse blik op tal van filosofen. Nou, plus nog het feit, Jung is inderdaad, zoals je net aangaf, begonnen als een... tussen aanleidingstekens, die kun je niet zien op de podcast, als een eenvoudige psychiater. Maar omdat hij ook tegelijk intellectueel was, dat is helaas niet van elke psychiater of psycholoog te zeggen, bleef hij ook vragen stellen omtrent datgene wat hij zag en wat hij hoorde en wat hij meemaakte bij de cliënten met wie hij contact had. Hij was in discussie daarover en hij probeerde te begrijpen wat hij over de menselijke psyche ontdekte. En kwam als vanzelf in het vaarwater van de filosofie daardoor uit. Zodat zijn hele werk eigenlijk een soort amalgaam is van... ik noem het soms ook psychofilosofie. Psychofilosofie, dat is mijn eigen woord volgens mij. Althans, misschien gebruiken anderen het ook. Maar dat is een woord van wat me aanspreekt.
We zullen hem vanaf nu aan jou toeschrijven als we het horen.
Nou,
En daarmee geeft ook aan dat deze twee terreinen zijn gewoon niet van elkaar te scheiden in zijn... denken en werken.
En ook niet in mijn eigen denken trouwens. Nee. Ik ben geneigd die met elkaar te verbinden. Kijk, we hebben natuurlijk de fenomenologie, wat op zich een zeer belangrijke mijlpaal is in de geschiedenis van de filosofie. Omdat daar voor het eerst de relatie tussen bewustzijn en buitenwereld weer opnieuw wordt herbevestigd.
En de schoolstroming die begint met Husserl en via Heidegger een beetje richting de existentialisme gaat.
Maar dan is vervolgens de vraag in hoeverre, als je de één pool het bewustzijn noemt en de andere pool de buitenwereld, en hoeverre je dan niet die polen moet gaan uitgraven. En dat is iets wat onder andere Jung en Freud natuurlijk voor hem ook doet. Die graven die pol die van het bewustzijn uit en komen dan op een diepteniveau dat wonderlijke reminiscenties heeft aan de andere pol, namelijk de wereld. Op grond waarvan de vervlochtenheid tussen bewustzijn en wereld veel interessanter en onverwachter ook is dan dat de fenomenologie van Husserl ooit heeft kunnen bevroeden. Je kunt zeggen, in feite zijn alle post-Husserlianen vanaf Heidegger tot en met Levinas ook bezig om het bewustzijn uit te graven op diepteniveaus. Alleen zij duiden dat dan als existentiale of als... dus ze maken daar toch een soort systeem van. Eigenlijk, Heidegger duidt het aan als existentiale en Levinas duidt het aan als pre-intentionaliteit. Maar het leidt bij standaard fenomenologische traditie tot mirabile dicto, toch een soort van systeemvorming.
En is dat dan het kenmerk van Jung dat het complexer is?
Het kenmerk van de traditie van waar Jung een laatste lood van is eigenlijk, is dat ze die afgrond van het bewustzijn eigenlijk zich opener voorstellen. En minder geschikt om te buigen tot een systeem. Nou, ik moet dit voorzichtig zijn hoor, want je kunt ook Jung en Freud tot een systeem herleiden. Dat gebeurt helaas maar al te vaak.
Maar als ik daar één vervolgvraag over mag stellen, want ergens wil de fenomenologie juist natuurlijk ook die openheid van het bewustzijn thematiseren. Het
feit zo, laten we dat anders heel even rusten. Daar komen we denk ik later nog even
waarom dat anders is bij Jung, zeg maar. Maar we gaan
misschien is het eerst interessant om überhaupt even te kijken, wat doet Jung nou? Want anders gaan we voordat we dan ook nog het verschil met fenomenologie gaan uitzoeken. Want je zegt net, als je met Jung naar de filosofische traditie kijkt, dan zie je allemaal nieuwe dingen.
Wie er een klein beetje van Jung af weet, die weet dat hij de belangrijkste leerling van Freud was. Maar daar houdt het dan vaak mee op. Wat veel mensen niet weten, is dat een veel belangrijkere inspiratie voor Jung de 19e eeuwse filosofie is geweest. En dan denk ik vooral aan de filosofie in het spoor van Schopenhauer. Niet die van Hegel, maar van Schopenhauer. En dat is een stroming in de filosofie die me mateloos boeit en die ten onrechte eigenlijk uit de kanon is weggeschreven. Misschien moet je Schelling ook al noemen trouwens, maar vooral Schopenhauer. Schopenhauer die meende Kant's ding aan zich op het spoor te zijn in de wil. En de wil, daarvan had Schopenhauer gezegd, dat is een onbewust niveau dat zich als een diepteniveau ophoudt onder ons bewustzijn. Nou, en daarmee had Schopenhauer de deur opengezet voor het eerste keer serieus nemen van de menselijke onbewuste drijfveren.
En is dat dan onbewust in de, zoals het ook in de dagelijkse omgang gebruiken, zeg maar onbewust in de zin van of onderbewust? Hoe moet ik me dat vormen?
Nou, de dagelijkse gebruik van het woord onbewust is afgeleid van deze terminologie. En er zit misschien ook een stukje verbastering of popularisering in. Maar vanaf Schopenhauer zie je dat die wijst op een bewustzijnsniveau dat onbewust is. Dus het is moeilijk om dat met een goed woord te benoemen. Dat altijd latent aanwezig is onder onze bewuste handelingen en uitspraken. En dat valt niet op te trekken tot een bewust niveau. Er kan alleen maar achteraf worden geconstateerd dat mijn bewuste intenties en mijn bewuste uitspraken de resultanten zijn van een drang die veel dieper is dan dat ik zelf vermag te beseffen op het moment zelf. En die ik dus in feite alleen maar indirect kan bespeuren. Dus oké, er valt veel over te zeggen over Schopenhauer. Er zitten allemaal methodologische vragen die daar een rol spelen. Methodologische vragen, want de vraag is van hoe kom je dan, hoe kun je dat onbewuste dan betrappen? Hoe kun je erover spreken? Daar zie je dus twee. Dus een indirecte weg van het denken dat verwijst naar een onbewuste wil die altijd al vooraf gaat en die zich zou ontpoppen eerst achteraf. Maar ook een soort mystieke weg die je ook bij Schopenhauer Kumsuis aantreft. Dat er een weg wordt gewezen naar een onmiddellijk gewaarworden van de wil. Dus de wil op zichzelf betrappen.
Want even kijken, dan zeg je nou, dus om even dat kort te proberen samen te vatten. Dat onderbewuste of onbewuste, dat uit zich in retrospect kun je het eigenlijk hebben gezien van hé, dat borrelde op. Dus dat is één manier. Je kunt een beetje achteraf constateren. En er is een soort, weet je, wat spirituelere route van dat je hem soort onmiddellijk kent wel, ja, in het moment.
Ja, en Schopenhauer die verwijst hier zelf, maar dat is Schopenhauer, dus nog niet jong, maar naar de muziek. Interessant trouwens dat de muziek daar voor het eerst in de filosofie haar intrede doet als een relevante factor. In de muziek is de zelfmanifestatie van de wil bij uitstek. En wie zich door de muziek tot een extatisch niveau laat opvoeren, zegt Schopenhauer, die kan de wil op zijn staart betrappen. Maar goed, oké, je kunt verschillen met Schopenhauer over de methodologie. Want na Schopenhauer zie je dat denkers als Freud en Jung, maar voorbereid door een aantal post-Schopenhauerianen, op eigen manier hiermee verder gaan en methodes zoeken om het onbewuste te betreden of te leren kennen op de een of andere manier. We kennen natuurlijk de methode van de associatie. Freud heeft heropgepakt. Er waren een aantal voorgangers. Wat misschien ook nog moet zeggen is dat in de 19e eeuw vanaf Schopenhauer en daarna werd gewezen op de betekenis van de droom. Want de droom is natuurlijk toch een soort
bewustzijn van dat onderbewuste.
Een soort manifestatie van het onbewuste. Waar de regels of de principes, als ik dat mag noemen, van het onbewuste kunnen worden geleerd. En Freud die heeft, na heel veel andere voorgangers die zich ook met dromen bezighielden, in zijn Traumdeutung van 1900 geschreven dat de droom werkt met twee grote principes: verdichting en verschuiving. En daarmee heeft Freud als het ware wegen proberen te wijzen die bewustzijnsonderzoekers, psychologen en waarom ook niet filosofen dichter zouden kunnen brengen bij de existentie of de realiteit van een onbewust niveau. Maar ik wil erop kijken, het woord onbewust is natuurlijk een mysterieuze term. Het is een negatieve term. Hè? Het is dat wat niet bewust is. Ja. En er zit ook een hiërarchie onder verborgen. Want het lijkt, als ik zeg het onbewuste, alsof het bewuste normatief is. En het onbewuste, ja, dat is alles wat niet bewust is, wat het dan ook is. Je kunt je voorstellen dat er mensen zijn die dermate gebiologeerd of gefascineerd zijn door het onbewuste, dat ze zeggen dat eigenlijk de rollen moeten worden omgekeerd. En dat het bewuste als een soort mager aftreksel van het onbewuste moet worden gezien.
Ja, het is een uiting van wat er dieper in je speelt.
Wat veel relevanter is.
Het puntje van de ijsberg, zeg maar.
Ja, en wat veel interessanter is, en ik behoor ook tot diegene die ook daar zo over denkt, omdat ik zelf, maar dat is helemaal niet origineel, het onbewuste in verbinding breng met creatieve processen met inspiratie, met de voedingsbron van het intellect, met empathie en uiteindelijk zelfs met bijzondere gewaarwordingen en ervaringen.
En dat doet Jung ook.
En dat doet Jung ook, precies. Ja. Dat is inderdaad. Ik was bij Jung inderdaad. Dat is de uitloper van de 19e-eeuwse traditie in de filosofie. Die breder is nog dan Freud zelf. Freud heeft daar een zekere weer kanalisering in aangebracht. Freud heeft ook gezegd dat het onbewuste eigenlijk nooit rechtstreeks alleen indirect te benaderen is. Dus die heeft als het ware het gordijn voorkomen laten vallen. En Jung die onderneemt weer pogingen om toch achter dat gordijn te kijken. En dat doet hij samen met een aantal pre-Freudianen. En dat fascineert mij ongelooflijk.
Ja, want je zei net, in die eind 19e eeuw, die romantische 19e eeuwse filosofische traditie, wordt eigenlijk dat onbewuste benoemd. En zij hebben ze eigenlijk een instrumentarium, zijn ze mee bezig om te ontwikkelen, om daar meer zinnige dingen over te
instrumentarium, maar ze hebben ook gewoon door observatie gekeken naar wat zijn nu ervaringen die dat onbewuste, waarin het onbewuste zich wellicht manifesteert. Want niet alles kan actief worden aangewend. Er is ook een spontane manifestatie van het onbewuste. En dan zie je dat Jung als laatste, maar zeker niet als eerste, verwijst naar bijzondere bewustzijnstoestanden die spontaan kunnen intreden. In de 19e eeuw werd veel het woord somnambulisme gebruikt. Tegenwoordig zouden we hier het woord hypnose gebruiken. Maar dan niet hypnose als methode, maar hypnose als toestand, een hypnotische toestand. Er zijn ongelooflijk fascinerende gevallen van aan te wijzen. Voordat ik dat spoor verder volg, hypnose. Maar je kunt ook denken aan transtoestanden, aan stervensprocessen, aan mensen met een telepathisch bewustzijn, mensen die in een creatief denkproces betrokken zijn geraakt, mensen die lijden, mensen die psychotisch zijn. Dat zijn allemaal natuurlijk situaties waarin de bewustzijnsdrempel flinterdun is geworden, zo niet doorbroken wordt, en er andere bewustzijnstoestanden binnenglippen.
En ik denk dat we die, hebben als je bijvoorbeeld psychose noemt, dan noemen we dat natuurlijk snel ziekelijk, zeg maar. Of zo, hè? Dan is er wat mis met je, dan moet je weer terugkeren naar de normale bewustzijns. Ja,
maar dus door
dat lijkt me dat Jung dat dus niet doet.
Nee, maar dus nou, de Jung doet dat. Jung is ook een van die vele gezonde geesten die het begrip gezond en ziek herijkt. Want de woorden ziekte en gezondheid zijn geen onschuldige begrippen. Je kunt je voorstellen, en daar hoef je eigenlijk alleen maar een beetje Franse filosofie voor gelezen te hebben, dat er allerlei normaliserende werkingen uitgaan van eigenlijk een heel armetierig standaard discours, waar maatschappelijke belangen mee gemoeid zijn.
Voorkomen dan vooral.
Precies. Om bepaalde bewustzijnstoestanden als ziek te kenmerken. Neem nu, om het te actualiseren, de mensen die nu burn-out zeggen te zijn. Burn-out is maar een term, modieuze term, over 100 jaar heet het weer anders. Een burn-out, als je burn-out bent, dan moet je direct naar een psycholoog of je moet rustig aandoen. Opdat je zo gauw mogelijk weer in het arbeidsproces kunt worden ingeschakeld. En omdat, en nu wijs ik met mijn vinger omhoog, dat kunnen de luisteraars niet zien, opdat je vooral niet waagt iets kritisch te zeggen ten aanzien van de omstandigheden van waaruit je burn-out bent geraakt. Die omstandigheden betreffen bijvoorbeeld, dat kan een werksituatie betreffen, kan ook een sociale situatie betreffen, kan een maatschappelijke situatie betreffen. Het zou heel goed zijn, en ik durf eraan toe te voegen, voor mijn gevoel is dat meestal zo, dat je uit zieke of ziekmakende omstandigheden burn-out raakt. En dat eigenlijk wat we burn-out noemen een symptoom is voor een veel breder fenomeen dat waar belangen mee gemoeid zijn om dat fenomeen maar vooral niet zelf aan de orde te stellen. Ja, en je kunt je voorstellen, het zijn dingen waar ik me erg over opwind, want jullie zullen ook, ik zelf ook, je komt een lopende band mensen tegen die met psychische klachten te kampen hebben en die soms met veel pijn en moeite weer terug worden geduwd in het proces waar ze uitkwamen. Terwijl er ook mensen zijn, dat is interessant, die juist een doorstart maken en vanaf dat moment pas gelukkig worden en ook veel meer in contact met zichzelf komen.
Wat ik dan interessant vind, is dat je juist die zoektocht naar dat onbewuste, waar we nog wel wat meer over moeten gaan zeggen, denk ik trouwens straks, maar dat die zoektocht naar het onbewuste suggereert juist dat je al denkt, het heeft altijd met iets inwendigs te maken. En, ja. En jouw opmerking net zegt eigenlijk meer van ja, misschien is de context wel ziekelijk. Maar hoe zit dan die binnen- en buitenwereld met elkaar verweven?
Dat is een goede vraag. Kijk, het gaat over Jung, dat ben ik me goed van bewust. Maar vergeef me dat ik de naam Descartes nu laat vallen. Want Descartes die maakt een onderscheid tussen denken en uitgebreidheid. En suggereert daarmee, en dat is iets goeds van Descartes, dat het denken wellicht, als het althans zuiver denken is en niet uitgebreid, dat het niet gelokaliseerd kan worden. Op grond ervan je zou kunnen zeggen, ja, dan is het net, kan het net zo goed buiten zijn als binnen. En dat is ook, deze conclusie is later ook getrokken op zijn eigen manier door Freud en door Jung en door Lacan. Die hebben gezegd, als het bewustzijn dan van een andere orde van grootte is dan de materiële werkelijkheid, wat het ook mogen zijn, dan kun je het ook niet meer in de zintuiglijke werkelijkheid aanwijzen. Of liever gezegd, je kunt het misschien wel aanwijzen, maar net zo goed ja, buiten als binnen. Dus de woorden buiten en binnen, die vooronderstellen eigenlijk nog steeds een soort Cartesiaans dualisme, dat we voetstoots aannemen en ook zelfs al zeggen we dat te bestrijden. Dat is hyperinteressant. Zo zul je dus bij Jung, wat daar zal ik me op toespitsen, zien dat hij wijst op ervaringen die mensen die in een, ja, met het hun eigen onbewuste geconfronteerd worden, dat die ervaringen kunnen hebben waar de buitenwereld hen wijst op wat er van binnen met aan de hand is. Zodat je zou kunnen zeggen, en dit is een hele mooie formulering, maar heel provocerend voor anderen, dat de buitenwereld kan worden beleefd als een extensie van het eigen bewustzijn. Een extensie van het bewustzijn. Nou, dat is natuurlijk vloeken in de dualistische kerk of in de materialistische kerk. Want je zou zeggen, ja, de buitenwereld, dat is toch de buitenwereld. Hè? En mijn bewustzijn, dat is wat het ook is. Maar dat zit hier ergens in mijn hoofd. Ik kan daar mooie voorbeelden van noemen. Maar...
Ja, en waar ik benieuwd naar ben, waar ik nog wel een beetje naar zoek, is wat is dat echt eigene wat Jung met dat bewustzijn doet. Want hij onderscheidt zich van Freud. Je had het net over een gordijntje dat daar wel tussen het onderbewuste en het bewuste hing, waar Jung op een of andere manier van denkt dat je erachter kan komen, terwijl Freud dat niet dacht. Je hebt ook allerlei andere filosofen genoemd waar hij zich toe verhoudt. Wat is het echt eigene wat Jung thematiseert van het bewustzijn?
Ja, nou het eigene is dat hij het bewustzijn, het onbewust eigenlijk weer vrije speelruimte geeft in vergelijking tot Freud. Freud is ook een soort nazaat van Schopenhauer. Freud die interpreteert de wil als de libido. En de libido interpreteert Freud als iets wat tot uitdrukking komt in de seksualiteit. En daarvan gaat Jung zeggen, en dat gaat de breuk met Freud markeren, dat is te beperkt. Dus met alle respect voor Freud, maar dat is te beperkt. Dus de libido, zegt Jung ook, want Jung neemt die term libido ook wel over, maar zegt de libido is eigenlijk een soort amorfe energie die zich vast kan zetten in de seksualiteit, maar ook daarnaast.
Eigenlijk die libido, dus haalt hij uit de puur seksuele connotatie naar iets breders.
Ja, kijk, de libido is natuurlijk een Latijns begrip dat met Freud een sterk seksuele connotatie heeft gekregen. En daarvan zegt Jung, dat is eigenlijk een verenging van het wezen van de libido. Want het wezen van de libido is dat ze zich met de veelheid aan menselijke uitingsvormen kan verbinden, waaronder de seksualiteit, maar ook en daar komt hij, de creativiteit, kunst en religie. Al die verschijnselen waarvan Freud had gezegd dat een soort sublimaties zijn van seksuele driften. En daarmee is dus ook aan het eigen wezen van de religie en de kunst en de filosofie afbreuk gedaan.
Ja, want die zijn uiteindelijk allemaal een soort uiting van een diepere seksuele drift.
Precies.
Die kunnen is daartoe... alles is seks.
Ja, precies. Ja, precies. Maar dan, kijk, ik wil deze podcast zeker niet kwaad spreken van Freud, want dat is ook iemand die ik
Hij zal het niet meer horen, hoor.
Dus nee, maar nou, of wel.
Sorry, dit is het bewustzijn.
Zeker, ik kan nog een mooi citaat van Derrida naast leggen. Zo. Maar nee, dus kijk, Freud heb ik een ongelooflijk respect voor. En je moet uiteindelijk zeggen dat Freud met zijn interpretatie van de libido seksualiteit ook een soort mysterie op het menu heeft gezet. Want seksualiteit is voor Freud uiteindelijk ook iets mysterieus. Het is niet dat je zegt van seks, nu weet ik wat het is. Helemaal niet. Dus bij Freud is seksualiteit ook iets raadselachtigs. Maar Jung heeft die raadselachtigheid zo gemaximaliseerd dat hij zegt van noem het dan ook geen seksualiteit meer, maar noem het bijvoorbeeld religie. Of noem het filosofie.
Het is gewoon veel, veel koppiger dan alleen seksualiteit.
Ja. Jung wil ook recht doen aan de diversiteit aan uitingsvormen van de libido. Dus met Jung kun je zeg maar recht doen aan de religieuze ervaring als iets sui generis. Of aan de artistieke ervaring als sui generis. Misschien moet ik ook nog, ik hoop niet dat het verwarring sticht, maar Otto Rank, dat was een schakel tussen beide in. Otto Rank was op zich een Freudiaan, maar ook persona non grata geworden. Otto Rank was iemand die zijn interesse verlegde van de oedipale fase naar de pre-oedipale fase. En daarmee ook een aantal stappen zetten die Jung heeft doorgetrokken richting de diversificatie van de libido. En daarmee ook recht heeft gedaan aan alle kanten waar de libido heen kan. Maar goed, ik weet niet of dat een verhelderende uitspraak is.
Hey, en dus we bewegen de heerlijke meanderende nauwverweven elkaar doorheen. We hadden het eerder even over psychoses, maar ook over dromen, over creativiteit. Dat onbewuste is. En het ging even toen over die niet, ja, ik zou even zeggen, het eigen woorden, niet rationele achtige ervaringen. Welke plek neemt dat in dan? Of wat moeten we met die ervaringen van
Eigenlijk zegt Jung, niets is rationeel. Niets is rationeel. Rationaliteit is een poging om een vorm of een structuur op te leggen. Een eendimensionale structuur aan iets wat in wezen niet structuur heeft. Jung zegt ook, de meest wezenlijke ervaringen in het menselijk leven zijn niet rationeel. Denk aan geboorte, dood, lijden, ziekte, huwelijk, seksualiteit, kunst, religie. Allemaal dingen waarvan niemand zou durven ontkennen dat ze belangrijk zijn. Ze zijn niet rationeel. Natuurlijk worden pogingen ondernomen om ze te rationaliseren. Maar ja, die pogingen die komen niet echt overtuigend over. Dus Jung wil eigenlijk aandacht vragen voor dat hele gebied. En dat is nogal een gebied wat aan de rationaliteit vooraf gaat. En waarin wel degelijk patronen kunnen worden ontdekt. Want kijk, irrationaliteit, dat is ook maar een term die rationalisten gebruiken om diegenen die hun paradigma verwerpen
in de ziektehoek
te duwen.
Op een rationeel weer mag je weer terugkomen.
Ja. Ja, precies. Maar eigenlijk is irrationaliteit is ook een soort negatieve, nikszeggende term. Ja. Dat is eigenlijk alleen maar vandaag de dag de niet-analytici, de niet-Anglo-Saxen. Maar dan blijft er nog heel veel over. Er blijft een groot deel van de mensheid over.
Maar want hij promoveerde, zei ik aan het begin bij zijn biografie, op psychologie en pathologie van zogenaamde occulte verschijnselen. Ja. Wat zijn dat dan? Moet ik dan letterlijk aan?
Het interessante feit doet zich voor dat Jung afkomstig is uit een familie waar vooral aan zijn moeders kant paranormale begaafdheid bestond. En de vormen van helderziendheid. Dat was een soort overerfelijk. Ook aan vaders kant, maar vooral aan moeders kant. En toen Jung nog studeerde, toen deed hij met een aantal vrienden sessies, spiritistische seances voerde die op. En wel op zijn nicht, Helene Preiswerk. Want die had een bepaalde, wat wordt genoemd, mediamieke begaafdheid. In zijn proefschrift maakte Jung gewag van die sessies. Alleen hij vervangt de naam van die nicht door een andere naam. Dat is een heel wonderlijke geschiedenis. De nicht wordt later toch boos op Jung, omdat ze ontmaskerd wordt, zoals wie zij zei. Ze is uiteindelijk als couturière in Parijs geëindigd.
Een couturière?
Couturière, naaister of zoiets, of een modeontwerpster of zoiets. Helene Preiswerk. Maar goed, dat was dus een nicht die van moeders zijde, die mediamieke gaven bezat. Dat wil zeggen, goed bruikbaar om geesten van overledenen doorheen op te roepen. En van die experimenten die Jung met haar heeft gedaan, heeft hij gewag gemaakt in zijn proefschrift. Zur Psychologie sogenannte occulte Phänomenen. Ik heb dat proefschrift ooit gelezen. Ik moet eerlijk zeggen, Jung is daar toch best ook sceptisch hoor. Het is niet een onvertogen pleidooi voor
om geesten op te gaan.
Ja, dat is een sterke sceptisch. Ik moet wel zeggen dat het verschijnsel spiritisme is een 19e eeuw verschijnsel. Dat is natuurlijk ook allemaal opgekomen in het licht van de verbreding van de aandacht voor het menselijk bewustzijn, dus het onbewuste. En En in de 19e eeuw komt dan dus ook spiritisme en seances op. En ik wil ook de naam van mijn andere grote held, Carl Duprel, hier noemen. Ook een filosoof, die eindigt als spiritist. Nou, dat is een ingewikkelde ontwikkeling, waar ook een aantal Russische denkers nog een belangrijke rol spelen. In die traditie staat Jung. En Jungs proefschrift is dus, staat in een traditie die we vandaag de dag eigenlijk niet meer zo goed kennen, omdat we ons daarmee niet meer bezighouden. Maar daar gaat zijn proefschrift over. En ik moet zeggen dat later Jung eigenlijk toch wel willender is nog geworden dan in de fase van zijn proefschrift.
En dat is allemaal een beetje vanuit de gedachte van, ja, dat bewustzijn is gewoon groter dan het louter rationele. Ja. En dus moet er ruimte zijn voor zo'n soort ideeën.
Precies. En het feit dat Jung zelf geconfronteerd werd met zoveel mensen uit zijn praktijk, Die inderdaad als ziek te boek stonden en soms opgenomen waren, maar toch met zeer wonderbaarlijke uitingen kwamen die je gewoon niet snapt. En daar zit natuurlijk gradatie in. Ik zal één voorbeeld noemen. En of je dat nu paranormaal moet noemen of anders, dat weet ik. Jung gaat het anders interpreteren. Er was een keer een man, die leek ogenschijnlijk normaal, was wel opgenomen. En die zei van: Jung, meneer of dokter, continu is wat ik nu vannacht heb gedroomd. Ik droomde dat de zon aan de hemel stond en er ging een wind, kwam van de zon uit. En die wind die kwam tot stand doordat de vallers van de zon heen en weer zich beweegden. Nou, Jung dacht van, nou, dat is een aparte droom. Interessant. Totdat Jung een maand of misschien iets een jaar later een boek las dat net verschenen was. De vertaling van een van de vele teksten die zijn opgegraven bij Nag Hammadi. Misschien was van gehoord. Dat Nag Hammadi is een plaats in Egypte waar gnostische teksten zijn opgegraven. Ergens begin 20e eeuw. Waaronder dus gnostische teksten uit de oudheid van 2000 jaar oud of nog ouder. En daar vond hij een passage in die exact correspondeerde met het verhaal wat die psychisch zieke man hem had verteld. Nou, Jung heeft uitgezocht, die man kon die passage niet kennen. Onmogelijk, want hij was immers net
opgenomen.
Opgegraven. Ja.
Oh, en net opgegraven. Ja,
Nou, latere mensen hebben uitgezocht dat dat Jung een tweede druk in handen heeft gehad en dat er een eerste druk was. Of die man, die zieke man, wel of niet die passage heeft gelezen. Het blijft een wonderlijk voorval. En Jung komt daarop tot de gedachte. En daarmee ondervangt hij, vangt hij ook het verschijnsel paranormale ervaring een beetje. Hij zegt eigenlijk dat onder het onbewuste dat wij hebben zit nog een diepere laag. Dus
onderbewuste.
Ja, en alleen dat zegt hij, dat is een laag die is niet meer individueel, niet meer persoonlijk, maar die is onpersoonlijk, die is collectief. Dus Jung heeft het begrip een collectief onbewuste geïntroduceerd. En dat is dus een laag die niet meer individueel is, waar ervaringen liggen opgeslagen van de mensheid in de loop van de evolutie.
Nou, een soort collectieve geesten samen.
Collectieve inhouden die het gevolg zijn, het residu zijn of de sedimentatie van in de loop van de langdurige millennia durende mensheidsgeschiedenis. En in bepaalde omstandigheden waarin het menselijk bewustzijn labiel is, kunnen die collectieve inhouden, en Jung gaat spreken over archetypen, dat zijn de modificaties van dat collectieve onbewuste, de feitelijke inhouden ervan, kunnen die zich gaan manifesteren in het ervaringsleven van mensen. Dat kan dus zowel dus weer binnen als buiten zijn. Binnen in de vorm van dromen en buiten in de vorm van ervaringen die mensen opdoen. Dingen die ze zien of tegenkomen. En dat is dus voor onze dualist of voor ons rationalist iets bizars. Want je zegt, wat er in de buitenwereld gebeurt, dat is toch puur toeval. Dat heeft niemand de hand in. Jung die komt op een spoor dat hem die buitenwereld doet herinterpreteren als zich als iets wat kan rijmen op een innerlijk psychisch proces dat een mens kan meemaken. Dat is een zeer fascinerende gedachte die me bijzonder boeit.
Nu beschrijf je hierin een beweging van het bewustzijn, mogelijk weg van het individuele naar een soort collectieve bewustzijnspool. Tegelijkertijd is volgens mij een belangrijke term van hem juist wel de individuatie. Wat bedoelt hij daar precies mee?
Ja, de individuatieproces gaat ervan uit dat elk mens een ik is of wordt. Vandaag gebruiken we vaak het woord ego. En dat heeft dan precies de negatieve bijklank die Jung ook aan mij wil geven. En tegelijkertijd zegt hij, is een van de collectieve inhouden van het individuele bewustzijn. De notie, ik geloof dat hij het zelfs een archetype noemt, van het zelf. Het zelf, het zelf. Dat klinkt apart. Wat is dat dan? Het zelf, dat is een niveau waarop de enkeling door het leven heen leert om verdrongen aspecten van de eigen persoonlijkheid langzamerhand onder ogen te zien en geleidelijk aan een plaats te gaan geven in het eigen ik. Dus eigenlijk de poorten van het ik open te stellen voor verdrongen aspecten die tot dusverre eigenlijk buiten de deur zijn gehouden. Dat veronderstelt dus dat ikwording bestaat in een onderdrukkingsproces. Nou, dat is best goed voor te stellen als je voorstelt dat je opgroeit van kind tot volwassene. Je slaat wegen in en je sluit wegen af. Je kunt niet alles. Je wordt techneut of je wordt psycholoog of wat dan ook. Je kunt niet alles tegelijk. Je moet bepaalde potenties van jezelf afsluiten. Maar die gaan zich op een gegeven moment ophopen. En die kunnen op een gegeven moment, naarmate je leven vordert en je eigenlijk toch in een eenzijdige weg terecht bent gekomen, noodzakelijkerwijs, kunnen die je gaan opspelen. En dat gebeurt met name in crisissituaties. Jung gaat ervan uit dat eigenlijk iedereen in haar of zijn leven met crisissituaties te maken krijgt. En die crisissituaties zijn eigenlijk geboden kansen die je in staat stellen om terzijde gelegde mogelijkheden weer onder ogen te gaan zien.
Onderdrukte potenties opnieuw
en een plek om onderdrukte potenties weg te geven. Ja. En dat is eigenlijk een individuatieproces. Het is een groeiproces. Nu kan dat proces, en dat bij veel mensen gaat dat geleidelijk aan, maar het kan ook heel snel gaan. Dat is interessant. En Jung die heeft dus het vermoeden. Kijk, Jung is geen dogmaticus.
Mag ik nog één stapje terugpakken? Ja. Want is dat dan, zitten die potenties in dat onderbewuste? Of zit dat dan in dat onderbewuste? Of is dat iets buiten je waar?
Die potenties, dat zijn als het ware niet gerealiseerde mogelijkheden. Die als zodanig algemeen menselijk zijn. Maar die in mijn individuele levensloop genegeerd zijn geraakt geworden. Omdat ik nu eenmaal niet alles kan realiseren. En bijvoorbeeld als je studeert, zeker als je filosofie studeert, vandaar dat dit voor filosofen ook van belang is, is de kans groot dat je je sterk identificeert met een intellect. En daarmee een groot aantal mogelijkheden die dus liggen op het gebied van het gevoel of de intuïtie of de waarneming laat liggen. Ik kan je talloze voorbeelden noemen. En dat kunnen de luisteraars ongetwijfeld ook. Even een interessant voorbeeld om het even grappig te maken. Heel lang geleden, toen dat ik studeerde, toen zat ik met tentamens te maken voor theologie. En toen las ik een boek. Dat heette Christelijke Seksuele Ethiek van een theoloog. Christelijke seksuele ethiek. En toen kwam er een collega van mij bij me. En die latere collega, toen was die nog een docent. En die keek over mijn schouders. Die zei van, nou, wie is dat? En dat was dus van een gepensioneerde theoloog. En toen zei die collega tegen mij... al die protestante theologen die gaan allemaal over seks schrijven als ze met pensioen zijn. Nou, dat was een heel interessante uitspraak. Want er zat een diepe waarheid achter. Dat is een proces wat je ziet dat men gedurende een bepaalde werkzame fase
worden die potenties afgesloten op een bepaalde manier?
Ja. En dat men na het pensioen zich bezig gaat houden met verdrongen thema's. En dan vervolgens ook in eerste instantie ook nog op een tamelijk armzalige manier. Want de remmen gaan nog niet gelijk los.
Je ziet trouwens ook. Dus 40 jaar over de brieven van Paulus spreken en dan opeens over de seksualiteit.
Precies.
Over de doorn in het vlees.
Ja. Er zijn ook talloze filosofen die naarmate ze met pensioen gaan in één keer over mystiek of over poëzie gaan schrijven. Om maar wat te noemen. Ja. Ik zelf denk dan van Lafaert was daar verdorie eerder mee begonnen. Dat is iets waar ik me erg boos over maak. Dat als men meent niet meer de druk van het systeem te voelen, dat men zich vrij acht om te. Maar dat leidt tot een ongeloofwaardige vorm van doorslaan in het tegendeel. Jung die oppert eigenlijk van de mogelijkheid om geleidelijk aan inhouden toe te laten. Bewustzijnsmogelijkheden capaciteiten die verwaarloosd zijn om die geleidelijk aan toe te laten en te integreren. Ja, en dat is het individuatieproces. Als dat snel gaat, dat wil ik straks zeggen, dat kan. Soms gaat het te snel. En dan zie je dat mensen in sommige gevallen in een psychose terechtkomen. Dus, maar dat is niet een vermoeden dat Jung heeft, dat psychoses ontstaan doordat een bepaald individuatieproces zich te snel voltrekt en dat iemand wordt overspoeld door inhouden en beelden die hij of zij tot dusver...
En dat is dus te intens eigenlijk om dan te kunnen verwerken.
Ja, en het bestaande zelfbeeld ook misschien te snel afbreken. Ja. Dus...
Ja,
maar goed.
Ja. Ja. En daar zijn veel voor. Jung zelf heeft dit ook meegemaakt. Dat was volgens mij gedurende de Eerste Wereldoorlog. En vlak daarna, na Jungs breuk met Freud, die grote impact op hem heeft gehad, dat Jung zelf ook in een psychotische toestand geraakte en probeerde zichzelf min of meer te genezen in de mate van het mogelijke. En dat deed hij door allereerst een dagboek bij te houden, waarin hij zijn dromen en zijn wanen beschreef, waarin hij citaten van auteurs aanhaalde, van gnostici, waarin hij tekeningen maakte, waarin hij ook begon aan het bouwen van een toren in Bollingen, en die staat er nog steeds. Dus met andere woorden, Jung die...
Ja, die had ook zo'n soort explosie van
die boorden zijn creatieve mogelijkheden aan. En interessant is dat Jungiaanse therapie, dus vandaag de dag een van de therapievormen die je hebt, die borduurt daarop voort. Want een van de dingen die je kunt bereiken met iemand die vast is gelopen, vaak in een intellect, is iemands creatieve potenties aan laten boren. En je zult zien hoe dat, hoe bijzonder dat kan zijn.
We moeten langzaam maar richting een afronding gaan. Maar ik was nog even benieuwd. Je zei eerder heel aardig van, joh, we moeten niet te veel rationaliseren. En dat zou het precies juist in de verkeerde hoekjes duwen. Jung is denk ik bij een breder publiek ook wel bekend van zijn persoonlijkheidstypes. Die dan lekker alle mensen op kan delen in, weet ik veel, 16 hokjes van hoe je precies in elkaar zit. Waar komen die persoonlijkheidstypes vandaan? En hoe verhoudt zich dat tot dit alles?
Kijk, het woord hokje is niet een Jungiaanse term. Kijk, Jung is natuurlijk net als Freud een denker in ontwikkeling. Hè? Jung die onderscheidt een viertal faculteiten, zeg maar, een viertal vermogens waar een mens over kan beschikken. Het intellect, het gevoel, de perceptie of de waarneming en de intuïtie. En die kunnen verschillende verhoudingen ten opzichte van elkaar aangaan. En vaak zie je dat een van die potentie, die faculteiten voorop staat, en dat anderen daar het nakijken hebben. Nou, dat is geen kwestie van moraal, geen verwijt. Ik bedoel, dat is gewoon zo. Daar komt nog een ander aspect bovenop. Dus boven die vier potentie, dat sommige mensen hebben een extraverte oriëntatie en anderen een introverte oriëntatie. Dus extravert betekent dat je je innerlijke vermogens in de buitenwereld vooral beleeft. En de introverte dat je die in de binnenwereld beleeft. Nou, dus 4+ onderlinge mogelijkheden met een tweetal determinanten die leiden tot alle mogelijke soorten karakterverhoudingen. En wat Jung zegt is dat het individuatieproces waar we het straks over hadden zich vaak aankondigt doordat een ander, een verdrongen vermogen zich in het leven van een mens gaat aandienen. Ik kan niet meest behulpzaam als ik met clichés begin. In de werkelijkheid is het altijd complexer natuurlijk. Maar iemand die langdurig in zijn of haar intellect heeft geopereerd, dat die plotseling gevoelsexplosies kan krijgen. En voor de buitenwereld ook vaak onverwacht. En zo dat de buitenwereld ook niet altijd raad mee weet. En ook vaak op een manier die echte gevoelsmensen zullen beleven als overdreven of overtrokken. Jung zegt dat is een onvolwaardige manier van gevoelsuiting. Omgekeerd. En dat is
een beetje onhandig. Zeg maar.
Onhandig, ja. Omgekeerd. En dit is een grapje, dat maak ik vaak om feministische vrouwen op stang te jagen. Jung sprak natuurlijk 100 jaar geleden. Die zei dan bijvoorbeeld, bij vrouwen zie je vaak, als die dan overwegend dan in hun gevoel zitten. En dat ze dan op een gegeven moment in een gesprek met mannen dan ook eens intellectueel willen zijn. Maar dat uitzicht dan in de vorm van kreten, zeg maar. Meningen. Meningen die ze er dan inslingeren.
In onze tijdgeest zou deze opmerking en niet per se goed doen in
Zeker.
Alle sociale...
Dat is precies de reden waarom ik die uitspraak doe.
Ja, geen systeemdwang.
Ja, het is goed, je kunt erom glimlachen. Ik vind het ook... Kijk, het is wel herkenbaar natuurlijk. Je kunt zeggen wat je wilt, maar het is herkenbaar. En dat een Jung noemt dat, dat een onvolwaardig vermogen zich op een onvolwaardige manier gaat manifesteren. Maar die moet dus de kans krijgen om ook op eigen manier uit te groeien. En als je dus bij mensen, andere mensen dat ziet, dan is het zaak om, denk ik, vanuit een empathie begrip te hebben dat bij iemand zo'n proces begonnen is. En zeker niet met de morele overwegingen die andere personen voor de voeten lopen, denk ik. Maar het ergste is als iemand dat individuatieproces blijft onderdrukken. Jung zegt, dat worden de afschuwelijkste mensen.
Denk ja, aan een allemaal nieuwe
denk aan
opkomen.
Een Trump. Een Trump, dat is iemand die is zijn hele carrière en zijn hele leven in de weer met zichzelf. En het probleem is dat de hele wereld die maakte eigenlijk deelgenoot van zijn eigen innerlijke strijd. Ja, en dat is echt heel dat is dramatisch. Dat is dramatisch.
Ik heb nog één vraag om ook weer even terug te keren naar de filosofie. Je hebt ook gezegd, hij verhoudt zich eigenlijk tot de hele filosofische traditie. Hè? Een Hegel, een Kant, een Schopenhauer. Hij absorbeert ze of verhoudt zich ertoe. Maar je zei ook, hij werpt er een nieuw licht op.
Ja.
Kan je daar nog even iets meer over zeggen? Wat doet hij met die? Wat zegt hij daarover?
Ja,
wat
zeker.
Hoe ziet dat licht eruit?
Dat hangt er dus ook per filosoof. Het begint ermee dat zeg maar, de inspiratie, de grondgedachte van een filosoof, dat zullen heel veel anderen ook toegeven, die is niet rationeel. Dat zegt Heidegger, dat is een lumineus inzicht van waaruit zo'n filosofie zich opbouwt. Ik associeer wat Kant bijvoorbeeld met zijn transcendentale structuur van het bewustzijn. Je zou kunnen zeggen, dat is eigenlijk een poging om het onbewuste in kaart te brengen.
Dat zegt Jung erover.
Dat zou je kunnen zeggen. En het interessante is dat een tussenfilosoof, Karel Duprel, dat is een 19e-eeuwse denker, die spreekt, dat is dus een filosoof van het onbewuste, maar die noemt dat onbewuste ook het transcendentale bewustzijn. Maar dat bedoelt hij zeker niet in Kantiaanse zin. Dus dat transcendentale bewustzijn van Kant, waar filosofen gewend aan zijn geraakt om die term te gebruiken, is eigenlijk een soort kunstmatige stabilisering van een veel grotere dynamisch potentieel dat het onbewuste vormt.
Dus Jung ziet eigenlijk heel veel eerdere filosofische pogingen om toch op een of andere
onbewuste
manier
pogingen om dat onbewuste te
onbewuste pogingen.
Ik kan ook verwijzen naar de Plato's ideeënleer. Jung zegt eigenlijk de ideeën van Plato, een ontzettend interessante gedachte, zijn eigenlijk de archetypen. Dus de Platoonse ideeën zijn archetypen. Dat is een sedimentatie van collectieve ervaringen van de mensheid, waarvan dus een werking uitgaat. En ja, dit is ook zo'n belangrijke gedachte. Alle grote filosofen die weten zich niet goed raad met Plato als ze Plato uitleggen. Wat zijn dat voor rare dingen, die ideeën? Zijn het concepten? Nee, ze werken. Je kunt met Jung in je achterhoofd, kun je Plato gaan herlezen en kun je constateren dat die ideeën analoog opereren aan de Jungiaanse archetypen. En dat opent weer een nieuw perspectief op Plato, denk ik. Het verrijkt de lectuur van Plato.
Ik denk een beetje, misschien een rare laatste vraag, maar ik kan me voorstellen, hè, als we echt over die seances eind 19e eeuw praten, dat voor sommige mensen die heel erg in het rationele discours zitten, dat nogal wat bruggen ver is, zeg maar. Als je hem dichter bij huis op het filosofische traject houdt, en dat ruimere definitie van bewustzijn, wat zou een goede, welke eerste richtingwijzing zou je willen geven? Waar zou je als eerste stap haast willen zeggen, ja, richting van Jung?
Als ik je vraag goed begrijp, ik zou die filosofen die je oproept, zou ik willen oproepen om in therapie te gaan. Om daar eens mee te beginnen. En dat meen ik heel serieus. Ik zeg het met een glimlach, ik meen het wel. Ze moeten eerst bij een Freudiaanse psychoanalyse. En dan moeten ze bij een Jungiaanse therapeut in analyse. En dan pas moeten ze hun snater weer opentrekken. Want ik ben van mening dat een groot aantal filosofen op de universiteit, ook geleerden überhaupt, jongelui verzieken met hun eigen complexen. En dat zeg ik met een grote mate van toorn. Die verzieken jonge mensen met hun eigen complexen en steken ze daarmee aan. En dat vind ik een kwalijk iets. Want juist jonge mensen die nog tamelijk openstaan voor ideeën, die lopen het risico, als ze strak in hun schoenen staan, aan de haal te gaan met logische spitsvondigheden die uiteindelijk neerkomen op nihilisme. En daarmee worden ze de wereld ingestuurd. Een wereld die vraagt om engagement. Er is heel veel te doen in deze wereld. En als je die fysiek met je eigen frustratie, dan ben je geen knip voor de neus waard. Dus met andere woorden, ik zou ze aanraden, eerst in therapie gaan en dan kijken of er nog tijd overblijft om college te geven.
Dankjewel,
of boeken te schrijven.
Ja, dankjewel, Rico. We hebben het gehad over Carl Gustav Jung. En geen filosoof, maar zoals Rico het mooi zei, een psychofilosoof eigenlijk, die de combinatie van de psychologie en psychiatrie en filosofie pakt. En die twee dingen zijn echt bij hem niet te scheiden. In de fenomenologie bijvoorbeeld zien we de buitenwereld en het bewustzijn als twee grote poten. En wat die psychoanalytische traditie doet en wat Jung doet, is heel erg dat graven in dat bewustzijn. En dat gaat vooral eigenlijk over de diepere lagen die daarin zitten. Het gaat veel verder dan alleen het rationele. De wortels daarvoor liggen in de 19e-eeuwse filosofie. Schopenhauer, Schelling vielen. Die al benoemen dat er bijvoorbeeld de wil, zegt Schopenhauer, in het onbewuste wortelt. En dat graven in die bewustzijnsniveaus, daar proberen Freud en Jung eigenlijk een soort methodiek voor te ontwikkelen van, of een handelingsperspectief om daar dieper in te komen. Hoe kom je nou bij dat onderbewuste? Dat gaat over associaties en bijvoorbeeld een belangrijk domein ook de droom. Een plek waar eigenlijk die het onbewuste gezien kan worden, of de regels van het onbewuste. En je ziet het op andere plekken terug. Het is bijvoorbeeld gelinkt aan empathie of aan creativiteit, aan muziek. Muziek als manifestatie van het onbewuste, zegt Schopenhauer ook. En daarom krijgt Jung een grote interesse voor andersoortige ervaringen, ook dan alleen later rationele processen, over hypnose als een toestand, trans, telepathisch bewustzijn, maar ook psychose, waarvan wij natuurlijk heel vaak worden gezegd, dat ben je ziek. Nee, dat gaat eigenlijk over grotere vormen van bewustzijn. Waar bevindt zich dat bewustzijn nou? Is dat alleen maar in ons hoofd? Omdat we zeggen er is meer dan het bewustzijn, wordt het plotseling ook vrij ongelimiteerd en kan het op allerlei plekken zich bevinden. Dus daarmee komt er echt een heel onbekend domein uit. Wat is dan echt het onderscheidende van Jung ten opzichte van bijvoorbeeld Freud? Jung die geeft echt het onbewuste een vrije ruimte. Die zegt dat we kunnen daar veel over zeggen. We moeten daarin door blijven zoeken. En een centrale term die Freud en Jung gebruiken is het libido. En waar dat richting Freud eigenlijk altijd wel richting dat seksuele gaat, zegt Jung echt dat heeft een veelkoppig karakter. Dat gaat ook over het religieuze, over de kunst, over seks. Het gaat over empathie, het gaat over een hele hoop verschillende dingen. En die libido is echt een drijvende kracht die we in ons hebben. Rationaliteit is dan een poging eigenlijk om daar structuur aan te geven. Maar eigenlijk moet je zeggen, al het wezenlijke, ook in je eigen leven, is niet rationeel. Geboorte, dood, liefde, grote ervaringen die je hebt, die zijn allemaal eigenlijk niet rationeel. En dus moeten we al die andere vormen van bewustzijn zeker naar kijken. Dan wordt het nog een stapje interessanter, want dan is er ook nog een soort collectief onderbewuste. Dat ligt eigenlijk nog weer onder dat bewustzijn. En dat is haast een soort sediment van collectieve ervaringen die er is geweest. Ook dat kan zich dan weer gaan manifesteren op een dus veel collectievere manier nog. Dus daarmee wordt eigenlijk dat spectrum van het onbewuste nog veel verder opgerekt. Terug naar het individu zien we dan naar het individuatieproces. En dat gaat eigenlijk over de mens die ontdekt dat hij inderdaad in structuren gezet of in keuzes die hij gemaakt heeft, delen van het zelf afgesloten heeft, eigenlijk deuren heeft dichtgetrokken. En in crisis kunnen plotseling zulke soort deuren openknallen. Bij sommige mensen gaat het wat subtieler. Maar eigenlijk gaat het dan over dat je dus weer nieuwe kanten van die aan jezelf kunnen zitten gaat ontdekken. En gaat dat te snel, dan kom je misschien wel weer in die psychose terecht, waarin het plotseling te hard op jezelf inklapt. Kijken we naar dit alles en kijken we ook in dat licht naar de hele filosofiegeschiedenis, dan zien we dus eigenlijk dat er heel veel meer pogingen zijn geweest om dat onbewuste te duiden. Maar is het vooral belangrijk om te realiseren dat dat onbewuste er is. En dat het de werkelijkheid veel groter is dan wat voor ons rationeel bevatbaar en opgeruimd te maken is. Dat is de grote toevoeging van Jung op de psychologie en psychiatrie, maar dus ook zeker in het hele filosofische zoektocht. Hartelijk dank Rico voor je inspirerende verhaal. Dank Jozef, maar vooral natuurlijk ook jij. Heel hartelijk dank voor het luisteren. Dank dat je ook weer met ons deze zoektocht van deze aflevering wilde aangaan. En hopelijk heeft u ze wat geboden. Geniet je van onze podcast, laat het ons vooral weten. Dat vinden we altijd fijn. En laat een recensie achter als je dat kan in je podcast app. En graag tot een volgende aflevering. Il me semble que...